Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatha-kerk. Vanmiddag zal voorgaan dominee G. Schaap de Hellouw. De schriftlezingen kunt u vinden in Exodus 32 en in Handelingen 2. En voor de verkondiging zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het busvervoer voor de ouderen. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is de Pinksterzendingscollecte bestemd voor het werk van de GZB. Bij de uitgang is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. We gaan nu zingen een lied van Martin Luther, lied 239. Kom, Schepper God, o Heilige Geest. Ik wens u een gezegende dienst ook namens de kerkraad.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit, mijn God. Niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Gemeente, we zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 118 en daarvan vers 12 en 14. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ook vanmiddag ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen wij Psalm 97 en daarvan het zevende vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart stil voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. Dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Wij bidden om de opening van het woord en het licht en de leiding van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere onze God, allergenadigste Vader in uw Zoon Jezus Christus. U brengt ons op deze prachtige zondagmiddag samen in dit bedehuis. Het is immers Pinksteren, u hebt de hemelen doen scheuren en u hebt de geest van de genade en van de gebeden uitgegoten. Uitgegoten op allen die u zoeken, op allen die u vrezen. Heere, die geest is als een overvloedige, overweldigende stroom, verrassend, verkwikkend, verlevendigend, maar ook vernieuwend. Daar zitten we om verlegen. Heere, dat maakt deze dag tot een heel bijzondere dag. Pinksteren. Het is een dag om u te prijzen en u eerbiedig te erkennen vanwege al uw goedheid. Want u hebt immers uw beloften heerlijk vervuld. En dan mogen we zeggen, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft, laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen, die ons blijdschap geeft. Heere, die blijdschap die u geeft in uw dienst, in alles wat u schenkt in uw geest, dat is heel wat anders dan de blijdschap van de wereld. Die blijdschap gaat immers voorbij, die is kortstondig. Heere, die vreugde die verwaait, dat is ijdelheid. Maar wat u geeft, dat is echt waardevol. Zeer vertroostend. Het heeft eeuwigheidswaarde. U hebt het Pinksteren doen worden. voor eens en altijd. En u hebt uw heilig kind Jezus verhoogd. Hem hebt u tot een Here en tot een Christus gemaakt. Hem hebt u een plaats gegeven aan uw rechterhand. Here, nu mogen wij ook weten dat u uw geest hebt gezonden uit de doorboorde handen van onze heiland. En door uw geest geleid worden we ontdekt aan onszelf wie wij zijn. En dan ontdekken we dat er alles mis is, dat ons leven beneden de maat is. Beneden de maat van uw wet. Maar wat rijk dat die geest ons ook leidt tot Jezus. En ons vrijmoedigheid geeft om tot hem te vluchten. En bij hem te schuilen in onze zonden te laten afwassen in zijn bloed. En dat is nu ook ons gebed voor vanmiddag. Heere, dat u uw aangezicht vriendelijk over ons doet lichten. Dat u ons aanziet in uw gunst. En dat er een goed woord mag zijn voor jongeren en ouderen. Een woord wat blijft haken. En wat we nooit meer zullen vergeten. De eerstelingen van Pinksteren, die hebt u al gegeven toen. De eerste bekeerlingen uit de volken. Ze zijn er ook in de gemeente. En Heere, toch is de oogst nog veel groter, talrijker en heerlijker. En dat mensen worden getrokken uit de duisternis. En worden gebracht tot het rijk van uw wonderbaar licht. Dat mensen uw naam aanroepen en behouden worden. Dat is toch de belofte die u met Pinksteren laat verkondigen. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren aanroept, zalig zal worden. Heere, schenk thans uw zegeningen. Heere, geef heil. Geef verlossing. Geef redding op deze dag. Mensen die eerst verstrikt zaten in de zonde en in de slavernij van de zonde. En dat ze door uw woord en geest in de vrijheid worden gesteld om u te dienen. Misschien zijn we nog steeds gebonden, nog steeds. Misschien is het voor de zoveelste maal dat we het Pinksterfeest mogen vieren en dat we de Pinksterboodschap horen. Laat er dan iets gebeuren wat ons raakt. Heere, we leggen deze dienst in uw hand. Ga ons niet voorbij, noem onze naam. En laat de boodschap van vanmiddag bij ons worden thuis bezorgd. Bij jong en oud. Er zijn rijke beloften. Voor jongeren en voor ouderen. Beloften die u vervult. En Heere, dat betekent dat we de ontdekking van ons leven mogen doen. En dat u ons rijk maakt voor eeuwig. Met de zaligmaker. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. En wij lezen twee gedeelten. Eerst uit het boek Exodus, hoofdstuk 32, daarvan de versen 25 tot en met 29. Exodus 32, vanaf vers 25 tot en met 29. We lezen daarvan wat er gebeurde na de zonde met het gouden kalf. En Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders. Zo ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei: wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelde al de levieten zich bij hem. En hij zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen. In het kamp van poort tot poort doorgaan. En ieder moet zijn broeder doden. En ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. En de levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes. En ze vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. En toen zei Mozes, u moet zich vandaag aan de Heere wijden. Ja, en ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren. Opdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. Tot zover Exodus 32. Wij openen vervolgens ook het Nieuwe Testament, Handelingen 2. Handelingen 2, daarvan lezen we de versen 29 tot en met 42. Handelingen 2, vanaf vers 29 tot en met vers 42. Handelingen 2, dat is de Pinksterrede van Petrus. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en hij zei over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus, die God heeft doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En hij spoorde hen aan om aan met andere woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Tot zover de lezingen uit het woord van God. De tekst voor de prediking is genomen uit Handelingen 2 en daarvan het 41ste vers. Dan lezen wij, zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover de tekst. Wij gaan ons nu voorbereiden op de verkondiging. En wij gaan daar zingen Psalm 87. En daarvan alle 5e verse Psalm 87 gaan we zingen.
Thank you.
Gemeente, jongens en meisjes, gebeurt er nog wel eens wat? Dat is de titel van een boekje wat in de tijd werd uitgegeven. En dat gaat over hedendaags gemeente zijn. En in die titel ligt opgesloten de vraag of er nog wel eens mensen worden bekeerd. Hoor je nog wel eens dat een familie die niet kerkelijk was, zich bekeert en zich laat dopen en graag bij de gemeente wil horen? Hoor je nog wel eens getuigenissen van jonge mensen die graag belijdenis doen van hun geloof en die zich verbinden aan de Heere Jezus Christus om zijn voetstappen na te volgen? Gebeurt er nog wel eens wat? Kijk, dat is een vraag die we vandaag wel mogen stellen, Pinksteren. En dan mogen we immers grote dingen van de Heere onze God verwachten. Dat mensen de goede keuze, de onberouwelijke keuze maken. En dan zie je de gemeente groeien, in de breedte, maar vooral in de diepte. En dan komen er nieuwelingen bij. Bij tientallen, bij honderden sluiten ze zich bij de gemeente aan. Waarom zou dat vandaag niet kunnen gebeuren? De Heilige Geest is toch dezelfde, toen en nu. En daarbij, als hij werkt, dan werkt hij onweerstaanbaar. En dan verbreekt de Geest alle mogelijke vertegenstand en hindernissen. Die is bij machte om mensen tot de Heere Jezus te leiden. Gebeurt er nog wel eens wat? Nou, in Jeruzalem, toen gebeurden er heel verrassende dingen. Mensen stonden met open mond en ze vroegen zich verbaasd af wat er in Jeruzalem toch wel aan de hand was. Ze hoorden de wind vlagen en ze zagen de vurige tongen die zich hadden verdeeld op de hoofden van de apostelen en degene die met hen waren. En daarbij spraken de apostelen in vreemde talen. En het toegestroomde publiek keek elkaar aan en ze vroegen: wat heeft toch dat te betekenen? Nu waren er wel feestgangers die wel een verklaring hadden voor die dingen. Die Galileërs die daar spreken, die hebben te veel wijn op. Ze zijn beschonken en daarom halen ze alles door elkaar. En als je te diep in het glaasje hebt gekeken, en dan krijg je een dergelijke toestand, dronkenmansgebral. En daarmee wilden die opstanders duidelijk maken: wat hier gebeurt, dat hoef je niet serieus te nemen. Kijk, gemeente, jongelui, dat is de bespotting. Zo maak je het Pinkstergebeuren belachelijk. Dat was het motief dat Petrus opstond en het woord nam en een redevoering hield. Daarin gaf die tekst een uitleg van de dingen die gebeurden. En u zou deze redevoering van Petrus eens op een stil moment vandaag nog moeten lezen. En dan merkt u hoe vaak in deze preek van Petrus teruggegrepen wordt naar de psalmen. Psalm 16, psalm 45, psalm 110. En dat geeft iets aan dat deze preek van Petrus Christocentrisch is. Eerst wijst Petrus naar de profetie van Joël. Die is in vervulling gegaan. De geest is uitgestort op alle vlees. Maar dan wijst Petrus op God. God die zijn zoon heeft verhoogd aan zijn rechterhand. Terwijl Israël hem eerst afgeschreven en afgewezen had. Petrus stelt zijn gehoor daarvoor aansprakelijk. Jezus is voor velen van diegenen die voor hem staan geen onbekenden. Ze hebben hem en zijn prediking gehoord en zijn wonderen onder het volk. Die zijn hun zeer wel bekend. Maar ze hebben hem veroordeeld tot de kruisdood. En zo dachten ze van hem af te zijn. Maar het tegendeel blijkt het geval te zijn. Want nu heeft God zijn zoon opgewekt uit dood en graf. Hij die dood was, is nu door God opgewekt. God heeft hem verhoogd en hem doen zitten aan zijn rechterhand. En dan zal God het ongeloof van Israël niet ongestraft laten. En hij zal die ongehoorzaamheid van zijn volk niet door de vingers zien, maar vergelden in een rechtvaardig oordeel. En die ingrijpende tekenen daar met Pinksteren, dat zijn al de voortekenen van dat gericht. Kijk, gemeente, dat is zo in een aantal losse pennenstreken de preek van Petrus. En wat werkte die preek van Petrus uit? Kreeg Petrus een applaus? Vonden mensen dat een mooie, aansprekende preek? Nee. Mensen werden diep geraakt. Ze waren geheel overtuigd van hun schuld. Want nu voelden ze de ernst dat Jezus de Nazarener, de Messias, door hen was afgewezen. In hun blindheid hadden ze om de kruisiging van de Messias geroepen. Hoe hadden ze zo dwaas kunnen zijn? En nu konden de gevolgen niet uitblijven in dat rechtvaardige oordeel van God. En was er dan nog een redmiddel om de straf te ontgaan? Jawel, bekeer u. En een ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. De uitweg tot redding. Kijk, in dat verband staat nu de tekst die we hebben uitgekozen voor de preek van vanmiddag. Veel mensen waren blij met die boodschap van Petrus. Dit woord was voor hen als een woord van hoop. Denk eens aan een drenkeling die een reddingsboei toegeworpen krijgt. Hij mag hem met beide handen vastgrijpen. En dat vastgrijpen van die boei redt die drenkeling van de verdrinkingsdood. Kijk, zo waren er vele van die feestgangers die de preek van Petrus hadden gehoord en die de boodschap van Petrus met vreugde aannamen. Ze grepen die boodschap met beide handen aan. Zij nu, die met vreugde het woord aannamen, werden gedoopt. Maar lees die woorden nou eens goed. Peil nu eens wat Lucas, de schrijver van de handelingen, hier zegt. Natuurlijk, er zijn mensen die de boodschap van Petrus met blijdschap aannemen. Maar dat betekent ook dat er mensen waren die die boodschap afwezen. Mensen die hun schouders ophaalden. Die met meer of minder belangstelling het betoog van de apostel hadden gehoord, maar nu het erop aankwam, wisten ze er geen raad mee. Die boodschap van redding hadden ze niet nodig. Kennelijk voelden ze zich niet schuldig. Kennelijk voelden ze zich geen moordenaars van Jezus de Nazarener, de Messias. En wellicht zullen ze zich aan de preek van Petrus geërgerd hebben. Ze hadden de redder niet nodig. Ziet u het? Zie jij het? Als mensen tot geloof komen, dan zijn er ook mensen die in ongeloof blijven steken. De Heer Jezus heeft ooit een gelijkenis verteld, waarin hij sprak van het zaad van het evangelie dat ontkiemt en vruchten draagt, 30, 60 en 100-voud. Maar in datzelfde verhaal vertelt Jezus ook van zaad wat geen diepte van aarde heeft. Het verschroeit op de harde, rotsachtige bodem. Nou, dat zie je dus ook bij mensen op de Pinksterdag. Velen mochten met blijdschap het woord van de apostel aannemen. Maar anderen haalden hun schouders op. En ze wenden zich ervan af. En is dat nou vreemd wat hier gebeurt? Simeon, de oude Simeon, die had dat al voorzien. Hij had het kind Jezus in de armen genomen en hij loofde God, jawel. En toen profeteerde hij, dit kind is gesteld tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. tot een teken wat weersproken zal worden. Ziet u het? Met Pinksteren gaat die voorzegging in vervulling, telkens weer opnieuw. Petrus heeft het dus gezien. Er was best een hele menigte onder zijn gehoor. Ze hadden met belangstelling geluisterd, maar nu komt de scheiding. Mensen tot geloof gekomen, maar anderen hebben hun bedenkingen. Hun bedenkingen. Misschien is het mogelijk dat sommigen Petrus zelfs openlijk hebben bespot, waarom ook niet? Of dat ze hem hebben uitgescholden. Jezus is ooit ook uitgescholden. Voor een vraatzuchtig mens en voor een drinker. En voor een vriend van tollenaars en hoeren. Wel nu, de verkondigers van het evangelie en de volgelingen van Jezus delen in hetzelfde lot. Gemeente, wat heeft nou die boodschap van Pinksteren bij u en bij jullie uitgewerkt? Het is immers Pinksteren, mag je horen bij die velen, die die boodschap van de apostel met blijdschap mochten aannemen. Of hoor je bij die anderen, die met meer of minder belangstelling hebben geluisterd naar de boodschap van Pinksteren, waarin die in ongeloof blijven steken. Dan heb je van het redmiddel gehoord, maar dan heb je het niet nodig. De redder is je verkondigd, maar je maakt van hem en van zijn werk geen gebruik. Gemeente jongelui, we mogen ons wel eens kritisch onderzoeken. Bij wie hoor ik nu eigenlijk? Voelt u de ernst? In de tekst schuilt iets van de eeuwigheidsernst. In de Bijbel laat er vanmiddag geen onduidelijkheid over bestaan. Pinksteren. Dan sta je op het snijpunt van tijd en eeuwigheid en dan valt er een beslissing. Nee, die beslissing wordt niet bepaald door de eeuwige verkiezing. Dat begrijpt u wel. Die beslissing wordt bepaald door het geloof. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn van God blijft op hem. Die toorn van God lag al op hem, maar omdat hij niet gelooft, wordt die toorn van God niet van hem afgenomen. Dat is toch ontzettend. Vandaag is het Pinksteren. En dan mag de boodschap van Gods vergevende en vernieuwende genade door de Heilige Geest worden verkondigd. Voor jong en oud, heeft u de boodschap je geraakt? Ben je ontmaskerd? Dat is juist de bedoeling van de prediking. En gelukkig wie dan de onberouwelijke keuze mag maken. Degene die in het oppervlakkige en ongelovige leventje het niet meer kan uithouden. Kijk, dan is hier een woord van redding. Als je bent vastgelopen en stuk gelopen, dan mag je dit evangelie met de belofte van Jezus Christus met blijdschap aannemen. Kijk eens naar al die belangstellenden die daar voor Petrus staan. Ze mochten die boodschap van het evangelie ook met vreugde aannemen. En ik verzeker u, wat was die boodschap voor hen bevrijdend. Een lode last viel van hen af. Wat was dat voor een last? De last van hun schuld. Omdat ze Jezus de Nazarener hadden afgewezen, verworpen. Omdat ze hem hadden verwezen naar de kruisdood. Velen van hen hadden wellicht ook geroepen bij het rechthuis van Pilatus. Weg met hem, kruisig hem. Daarmee hadden ze een ontzaggelijk hoge schuld op zich geladen. Maar nu ondervinden ze de geweldige vreugde in de vergeving. En dat woord van Petrus is immers betrouwbaar. En ze zijn er blij mee. Nu willen ze gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Wat doet u nu met die boodschap van Pinksteren? En jij, mag je die boodschap ook met blijdschap aannemen? Mag je die boodschap die God laat verkondigen, mag je die omhelzen in het geloof? Zo spreekt Calvijn van het geloof als een omhelzen. Zoals echtgenoten elkaar omhelzen, elkaar aan hun hart drukken. Zo mag je nu die boodschap in het evangelie die bevrijdend is, omhelzen. Dat is een teken van een levend geloof. Gemeente, die boodschap mag je aannemen. Nee, niet zoals je een folder aanpakt op een drukke winkelstraat en vervolgens van je afgooit. Nee, die boodschap mag je aannemen in verwondering. Hoe is het mogelijk dat dit woord nou voor mij mag zijn? Ik ben vaak zo oppervlakkig geweest en zo onverschillig tegenover God en de Bijbel. En ik ging zo lang mijn eigen gang. En ik liet God maar roepen en ik trok me niks van zijn roeping aan. En kijk, en dan is dat woord van redding, is dat werkelijk voor mij? Jawel, het is echt voor jou. Echt helemaal. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat is nu juist mijn probleem. Wist ik nu maar dat die boodschap van vergeving en vernieuwing echt voor mij was. En dat de Heere mij op het oog heeft. Anderen zijn beter dan ik. Anderen zijn oprechter. Anderen, dat hart van mij is door en door arglistig. Wat zal ik daarop zeggen? Dit. Stel je nou eens voor als je een brief krijgt van de notaris. Zijn handtekening staat eronder. Dan geloof je toch de inhoud. Ja, toch? Nu krijg je een brief uit de hemel. Ondertekend. Met de handtekening. Van het rode bloed van het lam Jezus Christus. En nu zet je er vraagtekens bij. Nu geloof je het niet. De handtekening van de notaris, die geloof je. Met de handtekening van God. In zijn woord, die geloof je niet. Dan zet je er vraagtekens bij en dan wordt het overladen met allerlei bedenkingen. Denk eraan, zo doe je God onrecht aan. En dat is een belediging van zijn majesteit. En u voelt wel, daar rust toch geen zegen op. Kijk, dan is het maar beter. Maar zoals die vele feestgangers in Jeruzalem. De belofte van het evangelie te omhelzen. Aan je hart te drukken. Er blij mee te zijn. Zij nu. Die zijn woord met vreugde aannamen. Werden gedoopt. Petrus had al op de noodzaak van de doop gewezen. Toen velen in verslagenheid vroegen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Toen had hij ze de uitweg gewezen. Bekeer u en een ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De doop is immers het onderscheidingsteken van een christen. Wie gedoopt is, die hoort bij Jezus. En die draagt zijn merk en velteken. Wie gedoopt is, die hoort bij de militia Christi. De strijders van Christus. En dat is een goede strijd. Die strijd is al een gewonnen strijd. Door Jezus zelf. En je schaamt je toch niet om bij Jezus te horen. Je schaamt je er toch niet voor om zijn voetstappen na te volgen. En dan is er nog iets. De doop is het teken van de vernieuwing van je leven. Dat ligt in de doop toch al opgesloten. Het Griekse woord voor dopen, dat woord baptizo, dat kun je vertalen met dompelen, onderdompelen. En dat wijst op het totale, het water dat sluit boven je hoofd. En je wordt ingedompeld in een plas, in een rivier. Nou, zo werd de doop gepraktiseerd in de vroegst christelijke kerk. Dus ook bij de apostelen, het water sloot boven je hoofd en je daalde af in het watergraf. En zo werd je met Christus begraven, om met hem ook te worden opgewekt tot een nieuw leven. Je oude zondige leven was begraven, dat bestond niet meer. En met Christus opgewekt, om met hem in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat oude zondige leven met de oude mens erbij. Begraven, en wat begraven is, dat bestaat niet meer, dat geldt niet meer. Kijk, en dat beeldt de doop nu af. En dat maakt dat zegel nu zichtbaar. Je doop roept je op om in een nieuw leven in heiliging te wandelen. Toegewijd aan de Here en in dienst aan de naaste en aan de wereld. Dat is toch een ongelofelijke rijkdom. Om zo met je doop bezig te zijn, om zo je doop eigen te maken, om je doop ook zo te verstaan. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ben je zo wel eens met je doop bezig geweest? Is het u wel eens opgevallen? In een doopdienst wordt er altijd voor gebeden, opdat zij met Christus in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Toen jij gedoopt werd, heeft de gemeente daarom gesmeekt. Ja, zegt u, maar de zonde is er nog en die duikt telkens weer op. De zondige gedachten en lusten en driften. En ze zitten me zo menigmaal dwars. Elke dag stuit ik er weer op. Heb je daar last van? Maakt het je moedeloos? De doop maakt duidelijk dat de zonde begraven is. En wat begraven is, dat geldt niet meer. Houd het daarvoor. Dat je aan de zonde gestorven bent. En dat je nu voor God leeft en in een nieuw leven mag wandelen. Christus neemt daarin de leiding. Voorgoed, definitief. Je bent ingelijfd in zijn lichaam. Zoals een nieuwe loot is ingeënt in een nieuwe wortel en daar helemaal mee vergroeid wordt. En die loot neemt het nieuwe leven over van die wortel. Kijk, zo mogen de gelovigen in een nieuw leven wandelen. Hoe was het ook weer met die bekeerlingen daar in Jeruzalem? Ze werden gedoopt. En hoe gebeurde dat eigenlijk? Werd er eerst een geloofsonderzoek gedaan? Werden de namen van de dopelingen in het doopboek vastgelegd? Geregistreerd, zoals dat vandaag bij een doopdienst gebeurt? Hebben de apostelen de nieuwe aanwas gedoopt op één dag? Nou, ik geloof wel dat ze de volgende dag ermee zijn verder gegaan. En bij het dopen raakten de apostelen letterlijk de tel kwijt. Lucas spreekt van ongeveer 3000 mensen. Het konden er meer zijn of minder. In elk geval, de jonge kerk die maakte op die Pinksterdag een geweldige uitbreiding door. 3000 zielen werden op die dag aan de gemeente toegevoegd. Nou, dat is een geweldige gebeurtenis in de christelijke gemeente. De gemeente van Jeruzalem bestond eerst uit 120 leden. En nu deze uitbreiding, 3000 zielen. Dat is toch wat? De gemeente is als een olievlek die steeds groter wordt. En die uitbreidt. Die uitbreiding gaat verder door. De jonge kerk in Jeruzalem breidt zich uit tot een wereldkerk, tot in de wereldstad Rome. Aan één stuk door worden de christenen erbij gevoegd. Joden en niet-Joden. De aanwas komt van alle kanten. Van het noorden en van het zuiden, van het oosten en van het westen. En nu is het begin er. En als dat er is, dan kan de uitbreiding niet achterwege blijven. Die uitbreiding is niet tegen te houden. Op de Pinksterdag komen er 3000 zielen bij. En zo gaat het door. Blader maar eens de handelingen der apostelen door. Lees eens van de groei. Zeker al komen er 3000 bij. Vergeleken bij de hele wereldbevolking van die tijd. Stelt dat natuurlijk nog weinig voor. Jezus sprak eerst van een kleine kudde. Een kleine groep mensen. Galileërs voornamelijk. Maar denk eraan, straks wordt het een schare die niemand kan tellen. Met Pinksteren worden er 3000 tot de gemeente toegevoegd. Kijk eens in vers 47. Dan lees je iets dergelijks. Dagelijks komen er nieuwelingen bij. Dagelijks. Nieuwe bekeerlingen worden tot de gemeente gevoegd. En tot wie worden ze gevoegd? Ja, laten we eens op die vraag ingaan. In vers 47 vindt u het antwoord. Ze worden toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt. Dat is de gemeente waar de doop en het avondmaal worden bediend. En waar het evangelie wordt verkondigd. En waar de gemeenschap van de heiligen wordt gepraktiseerd. En waar je elkaar in dienstbetoon bijstaat. Kijk daar, je wordt aan die kerk toegevoegd. Daar geeft de Heere je een plaats. Nou, het is goed om dat met nadruk vanmiddag maar eens tegen elkaar te zeggen. Want voor veel mensen heeft de gemeente geen of weinig betekenis. Ze leven maar op zichzelf, los van anderen. Ze geloven wel, maar zonder de kerk, zonder de gemeenschap. Vorige week ontmoette ik nog een vrouw. Die zei, ja, ik hoor wel. Ja, ik geloof wel maar. Maar de kerk heb ik daar niet voor nodig. Kijk, dat is in het licht van de Bijbels getuigenis onbestaanbaar. Je kunt niet geloven op eigen houtje. En als de Heere je roept en als de Hij je bekeert, dan word je tot de gemeenschap van de gemeente gevoegd. Dat kan niet anders. De gemeenschap van de gemeente waarvan Christus het hoofd is en waarvan Hij de samenhang bepaalt. En dat is toch logisch? Weer zeg ik, in die gemeente worden de sacramenten bediend en daar krijg je voeding in de prediking van het evangelie. Daar is de dienst van de gebeden, daar is de diaconale bewogenheid met de naaste in nood. En daar ontvang je geestelijke groei. En met meer beslistheid mag je dan het koninkrijk der hemelen verwachten. Daar word je geroepen om de eenheid van de gemeente te dienen. Daar word je verzegeld met de geest van de belofte. En daar word je in Christus vastgemaakt. Ik wil maar zeggen, de kerk is een vergadering van ware christgelovigen. En dan ben je verplicht om je tot de ware kerk te voegen. Zoals artikel 28 zegt van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Kijk eens naar die 3000. Ze werden tot de zichtbare gemeente gevoegd. dat is nu het feit van Pinksteren. 3000 op één dag. Is u opgevallen bij de schriftlezing? In Exodus 32 ging het ook over 3000 mensen. Ze werden door het Godse oordeel geraakt. Ze hadden immers meegefeest. Met dat feest bij het gouden kalf. En dat was een vorm van afgoderij. Meefeesten, meehossen. Maar voor die zonde hebben ze moeten boeten. Een godsoordeel. Maar dat godsoordeel uit Exodus 32... is in de tekst van vanmiddag veranderd. In een zegen van de Heere. 3000 zijn er aan de gemeente toegevoegd. Nee, ze voegden zichzelf niet toe. Dat was Gods onzichtbare hand. En kijk, en dat gebeurde nu op één dag. En door één preek. Nou, dat kun je je vandaag toch niet voorstellen. Een oogst van 3000. Je bent geneigd om te vragen, Lucas, bedoel je misschien hier het omgekeerde? 1 bekeerling door 3000 preken. En dan zegt Lucas, ik vergis me niet, absoluut niet. Gemeente, het zou wel voor de hand liggen. Menige predikant zucht wel eens als hij het woord van God verkondigd heeft. En dan kun je wel eens het gevoel hebben dat je met het evangelie op rotsen ploegt. En je kunt denken, wat haalt de prediking eigenlijk uit en waar doe ik het eigenlijk voor? En daarin proef je iets van de enorme moedeloosheid. Het kan je zomaar bekruipen. Zeker, de mensen zijn er wel. Ze hebben allemaal zo hun smaak en hun voorkeur. En als ze hun voorkeur hebben, dan gaat dat ook weer hand in hand met afkeur. Maar waar zijn toch die mensen die met verlangen naar de kerk gaan om een goed woord van de Heere te horen? Mensen die ernaar snakken dat ze verlost worden van hun zonden door Jezus Christus. Hoeveel mensen zijn niet kittelachtig van gehoor geworden? Kijk, nu ben ik weer terug bij het begin van de preek. Gebeurt er nog wel eens wat? Dat was de titel van dat boek wat toen het licht zag. Gebeurt er nog wel eens wat in de gemeente? Gebeurt er nog wel eens wat bij u en bij jou? Kijk, als je let op het landelijke beeld van de kerk, dan word je daar bepaald niet blij van. Je hoort berichten dat mensen zich laten uitschrijven. Ze houden het voor gezien. Toch vandaag hoeven we niet te somberen. Als je dat zou doen, dan ben je heel gevaarlijk bezig. Alsof het geen Pinksteren is geworden. Vanavond hoeven we niet handenwringend in de kerk te zitten. We hoeven de moed niet op te geven. Pinksteren. En de Heilige Geest is er nog steeds. En hij werkt ook nog steeds. En de wervende en de overtuigende kracht van de Geest is nog niet anders als toen op die Pinksterdag in Jeruzalem. En de Geest laat dat ook zien. Ik denk aan Edwin die naar voren kwam. En die aan zijn vrienden vertelde dat hij zonder Christus niet meer kon leven. En wat zei Marloes? Ze was door de Pinksterpreek geraakt. En ze had het besluit genomen om belijdenis van haar geloof te doen in de gemeente. En om aan het avondmaal deel te nemen. Ik denk aan die moslimjongen. Die in de gemeente gedoopt wilde worden. Hij wilde bij Christus horen, lid van de gemeente zijn. Ik denk aan dat moslimgezin. Wat ik ooit in mijn vorige gemeente heb mogen dopen. Vader, moeder en 2 jongens. Ze werden gedoopt En ze worden tot de gemeente gevoegd. Ziet u het? De Heilige Geest werkt nog steeds. En hij doet hetzelfde als toen. Ook vandaag, ook onder ons. En waar het woord van God mag uitgaan, daar gebeuren grote dingen. Mensen mogen de naam van Jezus belijden in woord en wandel. En in een nieuw leven wandelen. En dat gebeurt in steden en in dorpen. Wereldwijd. Amen. Zullen wij zingen, Psalm 138, en daarvan het derde vers, 138, vers 3. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, wij mogen ook wel inzetten en meezingen. Meezingen in het koor van allen die verlost zijn. En daar hebben we eigenlijk de eeuwigheid voor nodig. Dan zullen we zingen een nieuw lied, volmaakt. Stoorloos. Maar dat wilt u ons hier al leren. En geef dat we de smaak te pakken hebben. En dat het ook van ons mag gelden. Dan zingen zij in God verblijd, van hem gewijd, van 's Heere wegen. Waar zouden we anders van moeten zingen? De dingen van de wereld, die zijn ijdelheid. En wat mensen maken en mensen doen, dat is onvolkomen en met zonde bevlekt. Beneden de maat van uw heilige wet. Nee, hoe u de dingen beschikt en bestuurt. Hoe u mensen trekt en brengt tot de kennis van uw naam. We danken u dat u dezelfde bent. En dat u daarom uw woord laat uitgaan. U hebt het Pinksteren doen worden en de hemelen doen scheuren en uw geest geschonken. En die werkt overtuigend en krachtdadig. En die leidt ons tot de kennis van Jezus Christus en leert ons zijn kostbare naam te spellen. We danken u ootmoedig voor het onderwijs. De schriften werden opengelegd. En de lijnen werden getrokken van het Oude Testament naar het Nieuwe. Maar de lijn werd doorgetrokken naar ons leven. Geef dat wij de onberouwelijke keuze maken. Een keuze waar we geen spijt meer van krijgen. Maar die ons eeuwig gelukkig maakt. Laat dat de keuze zijn van vaders en moeders. En van jongens en meisjes. U kennen, u liefhebben, u vrezen. Dat is immers het mooiste. Dat geeft glans aan ons leven. Wie we dan ook zijn. Heere, we bidden u voor deze gemeente. Zegen hen die in het ambt leiding geven. Geef ze moed en geloof. En geef ze bewogenheid. Heer, het komt aan op levend geloof, vaste hoop en vurige liefde. En dat hebben we niet in onszelf. Maar dat hebben we in de krachtige bediening van uw geest. In de levende aansluiting met Christus. Heer, we bidden u zegen de dienaar van het woord hier gesteld. Begiftig hem met uw genade en dat hij een getrouwe dienaar mag zijn. Van Jezus Christus. Zegen alle predikanten in onze kerk. Richt ze op u. En dat ze trouwe dienaars mogen zijn. En die het woord van het evangelie recht snijden. We bidden u voor onze kerk. Waar veel aan mankeert. Een kerk met heel veel dwaling. En dwaalleer. Een kerk in verval. En waar zoveel afval is, waarin die kerk geeft u toch ook dienaars, die het woord van u brengen op de wijze zoals u dat vraagt. En u geeft uw beloften erbij dat u erin meekomt en uw zegen schenkt. En dan worden mensen getrokken en tot Jezus Christus geleid en aan hem verbonden. Heere, we bidden u, geef eenheid onder allen die uw naam belijden. Eenheid onder de christenen. Nu is er verdeeldheid, versplintering en versnippering. Een kudde hier en een kudde daar. Maar wanneer de grote dag aanbreekt, wordt het anders. Het zal worden één kudde onder één herder. Laat dat verlangen er nu al zijn, geef veel gebed. Een waarachtige eenheid onder allen die uw naam belijden. Heere, zegen de arbeid van de zending. We mogen op deze dagen onze gaven geven voor de zendingsarbeid. Zegen hen die zijn uitgegaan en die de oceaan overstaken en die arbeiden. Begiftig ze met de kracht van alle kracht. En dat ze zo het goede nieuws mogen brengen. Heere, zegen het werk in Bijbelvertaling. Want ook die arbeid mag doorgaan. En het wacht alles op uw zegen. Wees met hen die het moeilijk hebben. En die ziek zijn en die in psychische nood verkeren. Heere, we bidden u om uw zegen. Ook over de arbeid in de gevangenissen, want ook daar wordt gearbeid in het evangelie. Onder zware criminelen, onder drugsdealers, onder tbs'ers en onder pedofielen. Maak de strikken los. En waar het evangelie wordt verkondigd en de enige naam wordt genoemd. Daar gebeuren grote verrassende dingen. En mensen die anders gevaarlijk waren voor de samenleving. Ze veranderen, u verandert mensen. Heere, schenk ons verder een gezegende Pinksterdag. Schenk ons ook morgen weer een goede tweede Pinksterdag. En dan mag er nog een nalezing worden gehouden. Zegen ook die dienst van het woord. Laat uw naam geprezen worden. Denk aan uw verbond. Hoor ons bidden en ons danken omwille van onze voorspraak en voorbidder aan uw rechterhand, Jezus Christus. Amen. We zingen nog Psalm 102 en daarvan het 16e vers. 102, vers 16. Ga nu heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.